Dan volgt de schriftlezing en wel Spreuken 23 vers 19 tot en met het einde. Spreuken 23 vers 19 tot en met 35.
Hoor gij, mijn zoon, en word wijs, en richt uw hart op de weg. Wees niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters. Want een zuiper en vraat zal arm worden, en de sluimering doet verscheurde kleren dragen. Hoor naar uw vader, die u gewonnen heeft, en vraagt uw moeder niet, als zij oud geworden is. Koop de waarheid, en verkoop ze niet, als ook wijsheid en tucht en verstand. De vader van de rechtvaardige zal zich verheugen, en die een wijze zoon gewint, zal zich over hem verblijden. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder, en laat haar zich verheugen die u gebaard heeft. Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. Ook loert zij als een rover, en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen. Bij wie is wee, bij wie oogarmen, bij wie kijverijen, bij wie het geklag, bij wie wonden zonder oorzaak, bij wie de roodheid der ogen, bij hen die bij de wijn vertoeven, bij hen die komen om gemengde drank na te zoeken. Zie de wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in de beker zijn kleur geeft, als hij recht opstijgt. In zijn einde zal hij als een slang bijten en steken als een adder. Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien en uw hart zal verkeerdheden spreken. En gij zult zijn gelijk een die in het hart van de zee slaapt en gelijk een die in het opperste van de mast slaapt. Men heeft mij geslagen, zult ge zeggen. Ik ben niet ziek geweest. Men heeft mij gebeukt. Ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken.
Het woord van de Heere komt tot ons uit Spreuken 23 vers 26. A, mijn zoon, geef mij uw hart. Vermeld de Heere uw dank bewijzen. Liefde gemeente, er zijn nogal wat mensen die toppen met hun hart. Die een hartkwaal hebben. En wellicht zijn ze ook vandaag in de gemeente. En wat is dat naar en wat moet je telkens weer rekening houden dat je hart het niet goed doet. En toch is het moeilijk, het leven van een hartpatiënt, hoe moeilijk het ook is, het kan, godzijdank, een gezegend leven zijn. Een leven met de Heere. Als we namelijk dat nieuwe hart hebben, die nieuwe geboorte uit de Heere, dan is het wel moeilijk om in zulke omstandigheden te leven, maar dan mag het toch uitzicht zijn en perspectief voor de eeuwigheid. Gemeente, laten we een stapje dichterbij komen. Weet u van uw dodelijke hartkwaal af? We hebben allemaal een dodelijke hartkwaal. Beseffen we dat we een slecht hart hebben, een slecht functionerend hart in geestelijk opzicht. Ons hart, dat zegt de schrift, dat is heel slecht. Hoor maar, het voortbrengsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Of elders staat in de schrift dat het een bron van wanbedrijven is. En de dichter bidt niet voor niets, reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Ons hart, in geestelijk opzicht wel te verstaan, deugt dus niet. Wij zijn doodziek. Vindt u dat dan ook geen wonder, gemeente, dat vanmorgen de tekst als een verrassing, als een wonder tot ons komt? Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat hart. Dat slechte hart. Wat niemand zou willen, dat vraagt de Heere rechtmatig op. Mijn zoon, maar u mag met de volste recht ook invullen, mijn dochter, geef mij uw hart. We letten daarop, op dat thema. Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat dit moet, hoe dit kan en waarom dit mag. Dus dat dit moet, het is noodzakelijk, hoe dit kan en waarom dit mag. Dat dit moet. de spreukendichter. En hij is er niet alleen, het is niet alleen Salomo. Want als u kijkt bij 22:17, neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, meervoud, en stel uw hart tot mijn wetenschap. Dan komen daarna, na dit hoofdstuk 22, ook spreuken van wijzen. En als u bij hoofdstuk 25 zou komen, 25:1, ik lees u dat. Dit zijn ook spreuken van Salomo die de mannen van Hizkia, de koning van Juda, uitgeschreven hebben. Er zijn er dus meerdere bij betrokken geweest. Maar in ieder geval, die wijsheidsleraren, of zo'n wijsheidsleraar, die heeft een hartelijke band aan zijn leerlingen. Dat zijn jonge mensen die hij het goede gunt. En hij wil ze bij tijds waarschuwen voor gevaren. Er is dus een hartelijke band. Niet een band van bloedverwantschap, maar wel een sprake van geestverwantschap. Je zou kunnen zeggen, het zijn geestelijke zonen en geestelijke dochters. Zoals bijvoorbeeld Paulus dat had met Timotheus. Wel nu, dat is ook goed in het onderwijs vandaag. Het onderwijs begint weer. Dat is al begonnen met de basisscholen, heb ik begrepen. Het voortgezet onderwijs gaat ook weer van start. Het is goed dat die leraren, de leraressen weten dat ze een band, een vertrouwensband moeten hebben of moeten kweken met hun leerlingen. Willen dingen overkomen, dan moet er een relatie zijn. Zonder relatie geen prestatie. Nou, in geestelijk opzicht is het natuurlijk ook zo. Het is belangrijk dat een kerkraad een goede band met de gemeente heeft en omgekeerd en een predikant. En vult u het allemaal maar in. En dat op huisbezoeken dat blijken mag. Dat je samen de knie hebt gebogen voor de Here. Wel, uw gemeente, ik kom weer terug bij dat spreukenboek natuurlijk. Ik zie daar in gedachten Salomo of anderen. En zij willen bij tijds dus die leerlingen waarschuwen. Overigens moeten we niet denken aan mensen van 0 tot 20. Het woord jongeling in het Hebreeuws, naar, betekent een jongeling van 0 tot 40. Dus het spreukenboek is sowieso al een boek voor mensen tegenwoordig, zou je zeggen, tot de middelbare leeftijd. En daarna is het ook van groot belang, want je bent opvoeder om dat door te geven aan jongeren. De wijsheidsleraar weet ook dit, dat als ik dingen in wil prenten, in het hart probeer te leggen, dan moet ik niet alleen vertrouwen hebben, maar dan moet ik ook uitleggen waarom dingen verkeerd zijn of dingen goed zijn. U weet dat zelf al in de opvoeding, naarmate uw kinderen ouder worden, moet je uitleggen waarom pa en waarom ma. En dan moet u dat antwoord niet schuldig blijven, dan moet u naasterlijk naar een antwoord zoeken. Twee gevaren zijn er. En dat ziet dus die spreukendichter, die wijsheidsleraar. En die wilde die jonge mensen voor waarschuwen. Twee gevaren: drankzucht en ontucht. En hij legt dat ook uit. Want die ondergraven het fundament van de samenleving toen en nu. U ziet het ook. Mensen, jonge mensen drinken zich in thuis. En ze komen ladderzat thuis. U komt dat toch tegen, u leest dat in de krant en u weet het wel. Er zijn ook gemeentes, ik weet dat, die ook preventief bezig zijn om jongelui daarvoor te waarschuwen. En op scholen wordt ook het nodige eraan gedaan. Hoe gevaarlijk het is om te veel alcohol tot je te nemen. Want als de wijsheid, als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Twee gevaren, dus drankzucht en ontucht. Twee gezworen vijanden van de ware vrezen des Heren. De vreemde vrouw, die wordt hier vergeleken bij een diepe gracht. Daar kom je niet meer uit. Of zeker niet uit een enge put, tweede beeld. En het derde beeld dat gebruikt wordt is de loerende rover. De vrouw is een loerende rover die probeert die man of die jongeman mee te voeren naar het verderf. Wees erop bedacht. Dat is als een rover het op je gemunt heeft. Bovendien moet bedacht worden dat in het boek Spreuken ook gesproken wordt over de verhouding van de Here tot zijn volk. Dat de Heer in wezen achter deze wijsheidsleraar staat en hij wil niet dat je een verbondsbreker bent. Niet waar? Twee gevaren, dus wijntje en treintje, zoals dat in de volksmond wordt genoemd. En dat wijntje wordt uitgelegd als je kijkt naar de versen 29 tot en met 35. Daar zie je die dronkaard gaan. Waggelend en wankelend, slingerend, gaat hij over de straat. De ogen staan troebel, de kleren zijn verfomfaaid, het gezicht is bebloed als gevolg van een dronkenmansruzie. En morgen zal hij met een kater wakker worden en verbaasd in de spiegel kijken. En dan ziet hij zijn wonden. En wie was dat ook alweer? Wie heeft me dat gelapt? Hij weet het helemaal niet eens meer. En toch zal hij weer naar de fles grijpen. Hij is verslaafd. Hoofdstuk 23, het laatste vers, zegt dat hij dat weer zal doen. Ik zal hem, die fles, nog meer zoeken. Hij is er helemaal aan verslaafd. Met name in onze tijd worden velen door deze twee diepe draaikolken dus meegesleurd. Drank, zucht en seks. En ze zijn voluit vijanden van het ware geloof in de Heer. Vooral jongeren moeten bijtijds, en dat doet de spreukendichter toch, gewaarschuwd worden, omdat ze niet meegezogen worden. Laten we als ouders en medeopvoeders dat ook bijtijds doen. En dat ze mochten luisteren voordat het te laat is. Het is belangrijk in een tijd van verwarring. En als de gevaren er zijn, de verleidingen hevig en de verwerkelijking van de kerk zichtbaar en tastbaar soms is, om jongeren te waarschuwen tegen dingen die afvoeren van de ware godsvrezen en van de Heere zelf. Laat iedere vader en moeder en opvoeden met dezelfde ernst, maar ook met dezelfde hartelijkheid als deze spreukendichter zeggen: mijn zoon, mijn dochter. Soms helpen de tranen van moeder immers veel beter dan het getier van vader. Laten we in wijsheid onze dingen neerzetten die we van Gods wegen moeten zeggen. We moeten denken aan ons ja-woord, gegeven bij het doopvond voor de Heere. Maar we moeten ook beseffen dat we met wijsheid de jonge luiten moeten tegemoet treden. En dat we dat moeten doen op een hartelijke, innemende wijze. En dat ze moeten beseffen dat we ze waarschuwen voor het eeuwige verderf. En dat achter die waarschuwing van vader en moeder en van de spreukendichter in wezen de opperste wijsheid staat. Die klopt op de deur van het hart. Mijn zoon, geef mij jouw hart. Wat is dat hart? Nou, dan moet je niet alleen denken natuurlijk aan dat stukje vlees in mijn lichaam, maar dat is de directiekamer van mijn bestaan. Daar vallen de beslissingen, daar komt de bron van de gedachten uit voort en daar stroomt de begeerte en gevoelens uit. Het hart zijn de uitgangen des levens. Met dat hart, gemeente, was het goed gesteld in het paradijs, voor de zondeval. Dat hart was een altaar. Daar brandde één grote vlam op voor de Heere en voor hem alleen. Een rein offer aan de liefde, van de liefde aan God. Maar de kinderen weten het wel. De Satan is gekomen, weet je wel, die slang. En heeft tot de mens gezegd: geef mij uw hart. Het verschrikkelijke en het onmogelijke, zou je zeggen, is ook gebeurd. We hebben ons hart aan de duivel gegeven en het aan onze schepper onttrokken. Ons hart is een woonplaats geworden, een werkplaats van de duivel. Verzet en vijandschap tegen de Heere blijkt telkens weer. Het is een fontein waaruit het verzet en de vijandschap voortspruit en de haat tegen onze medemens. En we grendelen het hart liefst maar af, hermetisch, potdicht, met een bordje erbij: no entrance, geen toegang, verboden toegang. Wat een dwaasheid, nietwaar, dat we ons hart afgrendelen voor de schepper van hemel en aarde. Gemeente, en dan naar de tekst. Mijn zoon, geef mij uw hart. Is dat geen machtig wonder, zeg ik, dat de Heere dat hart wil hebben? Dat vuile, dat boze, dat opstandige hart. En de Heere wil dat graag hebben. En hij heeft er ook recht op. twee dingen die daarbij om de hoek komen kijken. De Heer heeft recht erop, omdat hij de schepper is van hemel en aarde. Hij heeft ons allemaal geschapen. Niet alleen de mensen in Danwoude, maar heel de wereld. Alle mensen zijn door hem geschapen. En vanuit zijn schepper zijn heeft hij recht op dat alle mensen, waar ook maar, hem zouden dienen. Een hart zouden leren geven aan hem. Daarbij komt nog, en dat geldt ons in het bijzonder, wij zijn gedoopt, wij zijn kerkmensen, dat hij verbondsgod is. Recht heeft op ons hart, omdat hij gezegd heeft, ik wil jouw God zijn. Van het verbond is de doop een teken en zegel. In dat verbond wil de Heer ons alles verlenen wat nodig is voor tijd en voor eeuwigheid. Hij vraagt, denk maar aan het doodsformulier ook, een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest van harte aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte. U kent die zin. Dus van ganser harte zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Ik vat samen, gemeente, even goed zien. Wij hebben ons hart te geven het moed, omdat de Heer de schepper is en daar volste recht op heeft. 1, 2, omdat hij ook nog een keer, en dat dit is niet het minste, verbondsgod is. En zo dicht bij ons wil komen in de Heer Jezus Christus. En dan zijn wij verplicht om die nieuwe gehoorzaamheid te hebben. Dus geef je hart aan de Heere, dat is een noodzakelijke zaak. Met het oog op God, ik vervolg, maar ook met het oog op onszelf. Ook dat. Want we zelf zitten op de troon van ons hart. Zolang dat hart klopt voor de zonde, zitten wij zelf op de troon. En willen we het met alles vullen van de wereld, maar het blijft leeg. De Heer Jezus heeft dat duidelijk gemaakt aan die Samaritaanse vrouw, weet u wel. Daarbij die Jacobsbron. Wie van dit water drinkt, zal opnieuw dorsten. Dat is het water van de wereld, waar je hart niet mee gevuld kan worden. Die ronde wereld, zeggen ze wel eens, kan niet in dat hart. Er zitten altijd wat hoekjes in. Het hart is niet helemaal rond, nietwaar? Er blijven altijd lege plekken in. Buiten de Heere blijft je hart leeg en vol onrust. Maar als je je hart aan de Heere leert geven, dan gaat dat wel dwars door de ontdekking aan je zonde heen. Maar het loopt toch hierop uit dat er een ware vrede en een diepe vreugde ontstaat in je bestaan. Nou, gemeente, dat het moet met het oog op de Heere. Hij is zo waard. Maar ook met het oog op jezelf, want dan komt het, ik verzwijg dat niet. Als je zo doorleeft zonder de Heere, met dat boze hart, misschien morgen godsdienstig wat gecamoufleerd, dan ga je naar de eeuwige rampzaligheid. We moeten ons hart dus aan de Heere geven, want ons eeuwig welzijn hangt er van af, gemeente. Het is noodzakelijk. Mijn zoon, hoort u het? De dringende, klemmende oproep. Mijn zoon, geef mij uw hart. Mijn dochter, geef mij uw hart. Ja, zegt iemand. Ik zou best nog mijn tijd willen geven aan de Heer. En mijn geld en mijn krachten. Waarom vraagt hij mijn hart? Ja, goede vraag. Nou, kijk, u kent die advertentie wel. Neem vaker een bloemetje mee. Stel je voor dat je met je vrouw niet zo goed hebt deze week, of afgelopen week. Dan zeg je, nou, ik zal eens een bloemetje meenemen. Maar de reactie zou kunnen zijn, hou al dat fraais maar. Misschien kom je wel met een sieraad aan. Geef mij je hart. Een kruimeltje echte liefde immers is meer dan een tafel met goud. Want waar iemand zijn hart geeft, dan geeft hij zich helemaal. En anderzijds, wat je niet met je hart geeft, dat doe je eigenlijk helemaal niet. Nou, gemeente, zo ben ik weer in de lijn van de tekst. Als we ons hart aan de Heere geven, dan heeft hij ons helemaal. Als wij ons hart aan de Heere geven, dan heeft hij ook onze ogen. Kijk maar naar de tekst trouwens, in de omgeving van de tekst. Mijn zoon, geef mij uw hart. En laat uw ogen mijn wegen bewaren. Zie je wel? Dat staat er direct achter. Dus ogen. Dan dwalen onze ogen niet af naar alles en nog wat. Dat doen onze ogen, zijn gericht op de Heere. Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dan kijken we niet naar de verkeerde programma's. Nou fijn, noemt u maar op. Dan zitten we niet op de verkeerde site. En dan gaan we onze ogen recht uit door het leven zoals Job zegt. Ik zou geen maagd begeerd hebben, zegt hij zelfs. Hoe zou ik dan acht geven om maagd om die onbehoorlijk te begeren? Alleen de vrees des Heren, gemeente, bewaart ons ervoor onkuise blikken te werpen naar vrouwen en meisjes. Als de Heer ons hart heeft, dan heeft hij ook onze oren. We willen daarmee horen wat rein is en wat wel luidt. En die oren gaan open de richting van God. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Als de Heer ons hart heeft, dan heeft hij ook onze handen. We leren die handen samenvouwen tot een gebed. Ze strekken zich uit. Ik liet niet naar hand en oog op te heffen tot u omhoog. Dan strekken die handen zich niet uit naar het verkeerde. En dan stelen we niet en noemt u maar op. Als de Heer ons hart heeft, heeft hij ook onze voeten. Dan wandelen we niet in de raad der goddelozen. We wandelen de zonde niet achterna. We gaan ervoor op de vlucht. En zetten onze treden in uw spoor. Zoals de dichter zegt in Psalm 119, maak mijn voetstappen vast in uw woord. En laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet, bidt u mee, bidt u dat mee, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Als de Heer ons hart heeft, heeft hij ook onze mond. Wat kunnen er dubbelzinnige opmerkingen uitkomen? Zedeloze gesprekken, schuine moppen, dingen met een dubbele bodem. Ja, dat bedoelde ik helemaal niet. Maar ondertussen probeert men de lachlust op te wekken en iemand in de verkeerde richting te brengen met zijn gedachten. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw Heer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, gemeente. Dat mag die dichter zeggen. Mijn hart en mond u loven en prijzen. Nou, als de Heer ons hart heeft, vermijden we ook de twee klippen waartegen dit hoofdstuk ons waarschuwt. Drankzucht en zedeloosheid. Als hij ons hart heeft, ontvangt hij ook onze tijd. Waar de Heer ons hart heeft, krijgt hij ook ons verstand en onze lusten. De overdenking van de Heere zal zoet zijn. Als hij ons hart heeft, heeft hij ook onze diepste genegenheden. Hoe brandde mijn genegenheden om 's Heere voor of in te treden. Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is een enorme ingreep, gemeente, in een leven. Dat is een totale levensvernieuwing die hier achter schuil gaat. Als iemand aan zijn hart geopereerd moet worden, omdat hij anders onherroepelijk sterft. Als hij met het oude hart zou blijven voortleven, dan zou dat betekenen dat hij sterft. Dat hij de dood ingaat. Dus zich opereren betekent het leven. De eis van de tekst is ook een soort hartoperatie. Maar dan zo, dat je dat niet op kan vatten, dat je het oude hart kan bewaren. Nee, er moet een nieuw leven zijn. Wedergeboorte uit water en geest van boven, volkomen nieuw. Dat vraagt de Heere van ons. Bekering, levensvernieuwing. Het moet. Twee, hoe dit kan. Want de vraag kan klemmen, ja, dat kan er wel moeten, maar hoe gebeurt dat dan en hoe kan dat dan? Nu zijn er mensen die dat niet zo moeilijk vinden en die zeggen, moest luisteren, ik kan dat best opbrengen. Je zet een stap naar Jezus en je geeft je hart aan hem. Heer, ik neem u aan en de zaak is in orde. Of in de trant van Joes voor Christ, lift op je hand voor Jezus. Kom naar voren. Geef je hart aan hem. Nou, dat is prachtig. Maar anderen zeggen terecht, hier is er iets onbijbels. We kunnen onszelf niet tot die gewilligheid opvijzelen. De wedergeboorte is en blijft een machtig werk van de Heilige Geest. En niemand kan dat nieuwe leven brengen. U heeft gelijk. Maar je kan ook rechts van de dijk, links van de dijk, ik doe het wel even, rechts van de dijk, ik kan het niet zonder traan. Zonder bewogenheid. zonder dat je de eis van God voelt. Want die eis kan je ondertussen ook met je onmacht wegmoffelen. Hij moet van tafel. Ik kan het toch niet, heren, dus het geldt voor mij niet meer. Oh, we moeten ook zien dat we niet alleen onmachtig zijn, maar ook onwillig. Hebben daar wel eens over geweend, gemeente. Dat we met onze redeneringen zo makkelijk de eis van de heren van tafel proberen te vegen. Een ongedaan proberen te maken. Hoor maar, de heren komt er helemaal tegenin. Mijn zoon, geef mij uw hart. Ja, zegt u, maar weet u, daar ben ik nou ook wel eens mee begonnen. Ik heb er de nood van beseft. En ik dacht, ik ga toch tot de heren. Ik ga het toch echt proberen, zei die jongen. Ik zal er toch serieus werk van maken, zei het meisje. En weet u wat er toen gebeurde? Nou, vertel eens. Ik voelde dat ik nog afkeriger werd. Dat er nog meer weerstand in me kwam dan ooit tevoren. Ik weet niet hoe het ooit goed moet komen. Mijn hart is zo koud. Mijn hart is zo ongevoelig. Het is zo hard als een steen. Ik weet niet, als het zo is, en u beleeft dat ook zo, zojuist getekend, dan is er maar één oplossing. Doe je mond wijd open. Zoals dat vogeltje, weet je wel, in de lentetijd. Die kleine vogel die sperde de bek open om voedsel van de moeder te krijgen of van de vader. Nou, zo moet het. Doe je mond wijd open. Roep mij aan. Roep. Hoe lang is dat geleden? Hoe lang is dat geleden? Dat u zo geroepen hebt. Heere, geef mij een nieuw hart. Ja, maar. Ik blijf toch nog maar één vraag zitten, zegt iemand. Hoe kan ik tot aan die eis van de Heere voldoen? Hoe kan ik aan die eis voldoen? Gemeente Ezechiël 36 geeft de oplossing. Daar staat: ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal een stenen hart uit u wegnemen. Ik zal een vlezen hart geven. Ik zal maken dat ze mijn inzettingen zullen wandelen en mijn rechten zullen bewaren en doen. Goddelijke almacht. Goddelijke soevereiniteit. Wat een mens niet kan. Na zijn zondeval kan dit zeker niet. Kan dit alleen maar ontvangen uit enkel genade. De Heere wil een buigzaam hart geven. Een hart dus wat bedroefd is over de zonde. Wat schrijdt over zijn ongeluk. En wat de vreugde wil beleven alleen in de Heere. De blijdschap. Ik zal zingen en psalm zingen. Ik zal u loven onder de volk. O Heere, kan alleen uit God. Doe dan een hartelijk beroep op deze belofte, gemeente. En denk aan Augustinus. Heere, geef wat u eist. En dan zal ik doen wat u vraagt. Ik citeer nog even de Dordtse leerregels. Treffend zeggen ze, schans schoon ook, over de wedergeboorte het volgende. De werking van Gods geest is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare werking, die in haar kracht niet minder is, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al degenen in wier harte God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtelijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. Nou, gemeente, hoort u het? Dus doden zullen horen. Het is een opwekking uit de doden. De stem van de levende God. Vandaar de liefdesdrang in de prediking. Mijn zoon, geef mij uw hart. De trekkende kracht van de Heilige Geest hangt als het ware boven de kansel. De overmacht van de Geest alleen zal mij als een verloren zoon en een verloren dochter aan de voeten brengen van de Heere. Dat het moet. 1. Dat het kan. Ja. Alleen uit de Heere. Uit zijn genade. Uit zijn almacht. Uit zijn volheid. En doe maar een beroep. Ik liet niet na. Hand en oog op te heffen. Tot u omhoog. Gemeente, derde gedachte is waarom dit mag. Dan kom je helemaal in het wonder. Want als je door genade weet hoe slecht het ervoor staat geestelijk met je. hoe het er van binnenin is, hoe het huist, dat er niets aantrekkelijks is in u, in jou en in mij. De Heere zou met een grote boog, met eerbied gesproken, om ons heen moeten lopen, toch? De Heere weet ook precies wat er achter mijn zwarte pak, wat er in mijn hart leeft, bij u en bij jou en bij mij. En het laat hem niet onbewogen. Nou, het laat hem niet onbewogen. Het is niet een koude mededeling van morgen. Mijn zoon, geef mij uw hart. Doe dat. Kan het niet. Nou, vraag maar. Nee, er komt een stuk warmte naar u toe vanuit de Heer. Die heilige, rechtvaardige God die met de zonde niet mee kan gaan, wil toch dat slechte bestaan van ons hebben. En om het natuurlijk ook anders te maken. Nou, hierin schittert de liefde en de barmhartigheid van God. Nee, de Heer ziet niet iets in ons. Je kan niet zeggen, als je door genade door de Heer getrokken bent, dat was nou toch wel te begrijpen dat de Heer mij moest hebben. Nee, waarom was het op mij gemunt? Oh, dan zou ik de hele wereld willen gunnen, toch? Want als het voor mij kan, kan het voor iedereen. Die wonderlijke, overmachtige liefde van de Heer, zijn barmhartigheid, waardoor hij niet op een ongenaakbaar afstand blijft, of met een boog om ons heen loopt, met eerbied gesproken, maar zich wendt, ook via de doop al, tot jou en tot mij. Mijn zoon, geef mij uw hart. Tot jullie jongelui richt de Heer zich ook vanmorgen, hoor, echt, meisjes, jongens en meisjes. Hij spreekt als de God van het verbond tot kinderen des toorns. Ja. Die aan allerhande ellendigheid, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn. En weet je wat hij zegt? Hoor eens, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat ge u zult bekeren en leven. Nou zeg je, dat hoor ik vandaag voor het eerst. Echt niet. Dat was daar ook al, bij het doopvond. Daar heeft de Heer het ook al aangesproken. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat ge u zult bekeren en leven. Hoeveel malen heeft de Heer dat al gezegd en ook betoond in het leven. En hij roept het maar, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En nu, nog na zoveel jaren, zit dat hart misschien bij u op slot. Is dat niet verschrikkelijk? Dat je alles wel geven wil behalve je hart. En de Heer zegt, je mag alles houden, geef mij je hart maar. Want dan heb ik ook alles. Ik wil jou helemaal, niet voor heil, de helft. En het mooie en het heerlijke en het bemoedigende is dat de Heer niet zegt, mijn vijand, geef mij je hart, mijn slaaf, geef mij je hart, mijn zoon, mijn dochter. Dat is niet verbondsautomatisme, dat is verwondering. Dat hij me zo aanspreekt, niet als slaaf, ik ben toch een vijand van de Heer, maar dat hij zegt, mijn zoon. Voelt u, als een vader zo zijn kind aanspreekt in die warmte, dan kan het wel eens wat breken, hè? Dan kan dat ijs wel eens gaan smelten door die zon van die warmte, niet? Nou, dat doet de Heer nou. Jij wil mijn liefde verachten? Jij wil mij haten? Weet je het zeker? Heel zo. En toch, ondanks dat verzet, die tegenzin die er in u en jou en mijn hart is, roept hij lokkend en nodigend, mijn zoon, mijn dochter. Hoe is dat mogelijk, gemeente? Hoe dit kan? En waarom dit mag? Waarom dit mag, zijn we nu? Wel, gemeente, de Heere zond zijn zoon naar de aarde. Luister nu alsof u het voor het eerst hoort. Zijn zoon, zijn enige geboren zoon, al zo lief, heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zijn enige zoon moest de toorn van God ondergaan. Die is plaatsvervangend, daar heeft hij gehangen als de grootste der zondaren, zeg maar. Aan het vloekhout. Opdat wij, mag u daarbij zijn, Want het is natuurlijk een persoonlijke zaak die eeuwige dood verdiend hebben. Behouden kunnen worden. Zie op zijn zoon. En wat deed nou die zoon? Wat wij niet doen. Wat doet die zoon nou? Als hij die zoon nou eens nagaat in zijn bestaan op aarde, dan zie je dat, hè, dat Jezus telkens weer zijn hele hart aan zijn vader geeft. Ja, zijn hele hart, zal met mijn ganse hart. Jezus gaf zijn hele hart aan zijn vader. Hij deed de wil van de vader. Hij deed altijd de wil van zijn vader, zonder murmureren, zonder tegenspreken, van harte, zoals we dat zeggen. In volkomen overgave. Zoals hij zijn hart aan zijn vader gaf, heeft nooit iemand het gedaan, gemeente. Zie maar ook in het openbaar hoe hij zijn hart aan de vader gaf. Golgotha. Daar zie je ook hoe hij zijn hart aan zijn vader gaf. En weet je wat je ook ziet op Golgotha? Dat is een dubbele beweging eigenlijk. Je ziet dat de zoon zijn hart aan de vader geeft. Weet je wat je ook ziet? Door geloof. Dat de vader zijn hart openlegt in zijn zoon. Voor verloren zondaar. Daar klopt dat hart van de vader. Op Golgotha. Vol ontferming. Vol genade. God legt zijn hart open voor zondaar. In zijn bewogenheid en liefde. Juist als die rechtvaardig toornt over de zonde. Die zijn zoon plaatsvervangend overneemt. Dan gaat dat hart ook open van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenend. En als er nou iemand zegt die aangevallen wordt en benauwd van alle zijden. En de Satan zit hem op de hielen en zegt van jou kan dat nou niet. Gemeente, die genade is te groot voor jou. Je hebt zoveel je hart aan de wereld gegeven, je moest eens weten, nou ja. Enzovoort, u kent dat. Als het echt is, dan is dat niet eens makkelijk, dan leef je moeilijk. Dan zeg je onder de prediking nu misschien nog wel, ja, was dat nou ook voor mij? Gemeente, laat er geen twijfel over zijn. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is de kerkmens bij inbegrepen. Dat ze je enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, er staat geen naam. Er staat niet Jansen. Of er staat niet wat anders. Zodat ik zeg, ja, maar daar hoor ik niet bij. Omdat ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Er is een welmenend aanbod van genade. Laat hem geven, gemeente. Laat hem toch geven. Is een ontfermende liefde. En ontvang hem dan zoals u bent. Hij heeft alles. En ik heb niets. Weet je wat nou de kwaal vaak is? Wij hebben altijd nog wel wat. Toch nog wel iets meer dan die anderen. Ik geef net iets meer aan de kerk. Ik doe iets meer voor de kerk. Nou, wat doe je allemaal niet? Waar ziet u uw kwaliteiten liggen? Waar ziet u toch dat je wel wat meer bent dan die ander? Die is wat onverschilliger, die reageert zus en je reageert zo. Nee, zegt de Heer, je bent van dezelfde lap gescheurd. Echt. Maar ik wil mijn genade helemaal geven. Geef het roer uit handen. En zie dat je je hart niet kan besturen. Dat ik het alleen waardig ben. En ik keur u ook de genade waardig. Dat is zo'n wonder. Als een onwaardige. Je krijgt de genade om niet. Gratis. Het heeft alles gekost. God gaf zijn hart in Christus aan zondaren. En Christus gaf zijn hart geheel aan zijn vader. O liefde Gods, oneindig groot. Acht dan uzelf niet onwaardig in die zin dat je zegt van ik mag dat niet aannemen. Maar wees uitermate verwonderd dat de Heere naast je komt zitten in de bank. En dat de Heere zijn hand reikt aan je en zegt mijn zoon. Mijn zoon. Geef mij uw hart, mijn dochter. Geef mij uw hart. Dat is een welmenende, maar ook ernstige aanbod. Om ons hart aan de Heere te leren geven. Met al je jeugdzonden. Sla de zonde. Nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. Om uw goedheid ere te geven. Misschien zeggen er nog meer. Die zeggen, ja, maar ik zit toch nog te veel vast aan mijn geld. Aan mijn goed. Aan het aards genot. Ja. Zeker. En dan kan het voor mij niet. Is dat zo? Is dat zo? zal ik u een voorbeeld geven uit de schrift. Zacchaeus in de boom. Nieuwsgierig, blikkend op Jezus. Daar zat hij. De echtheid van zijn bekering blijkt klaar en duidelijk in zijn blijdschap waarmee hij Jezus ontving. En hij werd eruit geroepen door Jezus, hoor. Anders was hij nooit gekomen. En hij deed vrijwillig afstand van zijn bezit. Kan dus. En reken maar dat zijn kinderen verwonderd hebben gekeken naar paas Zacchaeus. Wat doet hij nou? Eerst was hij altijd zijn geld aan tellen, misschien wel aan poetsen. En nu geeft hij het zomaar weg. Door de inwinnende liefde van de Heere. Het kan, gemeente, want een weldaad dat de Heer in Christus in zijn vriendelijk hart openstelt. Uit het hart vloeit alles wat verloren zondaren nodig hebben om zalig te worden. Mag ik dat nog even afzetten tegen David en Absalom? U ziet dat voor u, Absalom. Ziet u voor u? Absalom was gestorven. Zijn haren bleef hij hangen, weet u wel, in die boom. En toen hoorde David dat verpletterende bericht. Dat hij gestorven was. En wat zegt hij dan? Mijn zoon, hij zegt het niet eens, hij weent het uit. Mijn zoon Absalom. Mijn zoon, hoort u mijn zoon Absalom? Och, dat ik voor u gestorven was, Absalom, mijn zoon. Mijn zoon. Hij kon niet voor Absalom sterven. Dat kan Christus wel. Die kan wel sterven voor u. De God alle genade. En barmhartigheid is van eeuwigheid bewogen om zondaar die dagelijks hem moeite geven en hem weerstand bieden te redden van de eeuwige ondergang. Gemeente, als u iets van die liefde van God ervaren hebt vanmorgen of eerder al, dan verwonderde u toch over dat hij zo'n hart wil hebben, dat hij zo'n iemand wil hebben, dat hij niet alleen begonnen is, maar dat hij ook voortgaat. En je bidt, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Smelt je weg onder de liefde van God, dat hij naar arme zondaren omziet en dat hij trekt met de koorden de liefde. O, wil u zich dan niet verharden? Wil u zich niet blijven verzetten? U die nog steeds uw hart niet leerde geven aan de Heer. Wil u alstublieft dat opgeven, dat verzet? Wil u daarom vragen, alstublieft? Weet je wat ook nog kan? Dat kan met godsdienstige mensen namelijk. Dat je je hart verdeelt. Je gaat naar de kerk. Je bidt bij het eten. Je hoort nog klank uit de Bijbel. Maar je hart zit volop in de wereld. En bij een oudere kan dat misschien wat anders zijn. Je bent nog wel voor de waarheid. Aan de buitenkant is het allemaal goed. Je bent ontroerd. Je ijvert voor de rechtzinnige leer. Maar je weigert je hart helemaal te geven aan de Heer. Dat doe ik niet. Nee, ik moet ook een plekje voor mezelf hebben. Verschrikkelijk, gemeente, als je je hart verdeelt, zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dankbewijs. Heer, verlos me van die dubbelzinnigheid, van die dubbelhartigheid, dat ik helemaal aan u gewijd mag zijn. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Nog één zaak. Gemeente, als we nou de Heer mogen vrezen, dat is toch groot voorrecht, dan heb je je hart aan de Heer leren geven. Want hij vraagt erom, maar je geeft het, door genade ook. Als je dan je hart aan de Heer hebt leren geven, ben je er dan? Is het dan klaar? Nou gemeente, in die zin is het wel zo dat de Heer zorgt dat je bij die keuze wordt bewaard. Want hij houdt je vast. De Heer bewaart je bij die keuze. Maar telkens, gemeente, moet die keuze wel vernield worden. Telkens weer dwaal ik van het pad. Dus de Heere houdt mij vast. Dat is een machtig wonder. En de Heere zal mij leiden tot in de grazige weide van het hemelse Jeruzalem. Zeker. Maar er is telkens weer die krommingen van mijn leven. Die rechte weg van de Heere is duidelijk. Maar er zijn de krommingen van mijn leven in. En dan moet telkens weer terug worden gebracht. En dan doet de Heere dat nou. En dan roept hij het weer toe. Mijn zoon. Je kent me toch? Petrus, verloochening, mijn zoon, geef mij uw hart. En dan kom je door de kracht van de geest weer terug. Dan mag je weer zeggen bij tijden, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Ja, heren, het is me wel een wonder dat u niet alleen begonnen bent, maar ook volhoudt en voleindigt. Heren, mag ik nog eens een keer bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gemeente, als je dat leven kent met al die strijd, dat is een aanvechting. Het is niet zo dat het een effe geplaveide weg is. Als je die strijd kent, je eigen hart en bestaan, dat vaak de andere kant op schiet, tegengesteld aan wat de Heer wil, dan moet je je verwonderen dat de Heer je weer op de knieën brengt. En weer terugbrengt, zoals David. Denk maar naar Bathsheba. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad. Het is een hart wat gevonden, nietwaar? Maar ik beleed. Nou, ernstig overleg. Mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Eenmaal zal dat volk de strijd te boven zijn. Dan zullen ze hun hart echt helemaal, hun ganse hart, altijd, continu, 100% aan de Heere geven. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. En om uw gunst en waarheid samen, uw grote naam, eerbiedig loven. Amen.